NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
Met straks om 5 uur Alex Beyer, Amerikaanse jonge pianist die morgenmiddag optreedt in het Concertgebouw. En ook om 4:15 Marc-André Amelin, Canadese meesterpianist die morgenavond in de serie Meesterpianisten gaat optreden. 2 pianisten straks na 5 uur. En nu te gast Johan Snel, muziekliefhebber, onderzoeker, docent aan de School voor Journalistiek. Johan, welkom. We kennen elkaar al heel erg lang. En ja, het valt mij op dat als jij hier aan tafel zit, op wat voor plek bij Radio 4 dan ook, dat het heel vaak gaat om Scandinavische muziek, om muziek van de Baltische landen. Heel vaak denk jij of luister jij naar het noorden of naar het oosten?
En het zuidoosten, zoals Georgië.
Vandaag zitten we een beetje buiten het gebied wat ik van je ken.
Ja, maar dat hoort er wel bij.
Ja?
Ja.
Wat is het aansprekende voor jou van die Armeense muziekcultuur?
Je kunt een beetje vergelijken met die Baltische landen. Het is echt een beetje de kern van de eigen identiteit. Hè. Zo wordt het ook beleefd en dat zie je ook al in die uitvoeringen terug. Het zijn kleine culturen met een groot verleden, zeg maar. En muzikaal kun je dat nog beter uitdrukken, denk ik, dan met andere middelen.
Kleine culturen met grote emoties, hè?
Nou, zeker in de Caucasus, ja.
Ja. Hoe heb jij vanmiddag ervaren? Het is een merkwaardige combinatie van traditionele hymnen en dan die jazz-improvisaties eroverheen, of tussendoor?
Ja, een beetje Garbarek met Hilliard Ensemble, maar dan op zijn Armeens, zeg maar. Maar het werkt ongelooflijk goed, vooral live, valt me op. Nog beter dan op cd.
De toegift die begon met dat Tigran met zijn smartphone naar de microfoon liep en iets liet horen uit 1912.
Ja, een tenor in Parijs. Dat is een historische opname dus, zo'n 78 toerenplaat. 1912 Parijs, dat is een concert. Dat is typisch zoals Komitas, die was erbij. Dat is de man die we straks nog langs zien komen. De grote Armeense muzikoloog, componist, alles. Dat is een beetje... Die was erbij, die schreef die Armeense muziek, want het was gewoon sacrale muziek. Komt uit zijn eigen mis, uit zijn liturgie. Op zijn romantisch eigenlijk gewoon voor piano en tenor. En dat hoorden we, maar daarna ging het in het concert, zoals we gehoord hebben, vloeiend over in sacrale muziek, dus koormuziek met die piano. Maar je hoorde het een beetje in de romantische traditie, zoals Komitas het in zijn tijd noteerde en bewerkte voor een westers publiek.
Dus die melodie die hij toen noteerde was voor hem ook een heel oude melodie?
Het is een hele oude melodie, dus echt heel vroeg Armeens, vroeg middeleeuws. Het is een stukje, we komen er nog wel op terug, een stukje uit zijn eigen liturgie of mis. Dat had hij net geschreven, dat staat uit oeroude Armeense muziek. Had hij net geschreven vlak voordat hij gedeporteerd werd, echt letterlijk in die dagen daarvoor. Dat is een beetje zijn meesterwerk, een soort Armeense liturgie. Dus een grote verzameling door hem bewerkt, sacrale muziek die samen een volledige liturgie vormde.
Dus wat hij toen deed, dat deed Tigran Hamasyan vanmiddag. Namelijk het vertalen naar je eigen tijd.
Ja.
Dat deed misschien Tigran wat ruiger dan dat Komitas dat toen deed.
Ja.
Door
maar
je
het is
jazz,
heel
improvisatie.
Ja, ja. Het was gewoon een tenor piano, hè, in Parijs, wat we hoorden.
Maar wat je dus aangeeft is een combinatie van de geschreven noten en de orale traditie, de mondelinge overlevering van generatie op generatie.
Nou, dit is wel schriftelijk. Er is nog steeds een twist over, want dit is hele oude muziek die ook in een heel oud schrift is genoteerd, waarvan de legende zegt dat Komitas beweerde dat hij die code gekraakt had, maar eigenlijk is dat, en dan is het een legende dat met hem verloren is gegaan, die kennis. En nog steeds schijnt men dat niet helemaal goed te kunnen ontcijferen, zeg maar. Dus het is nog steeds een vrije interpretatie van dat oude notenschrift. Maar het is dus niet mondeling. Het is
wel... Laten we even teruggaan naar 1912, naar Parijs.
Ja.
Dat fragment dat we vanmiddag als toegift, bij wijze van toegift gehoord hebben, staat ook op cd.
Oh.
zo ongeveer op dit moment nam het koor het over in de zaal vanmiddag, Johan Snel. En dit is de cd-opname, 1912, Parijs, Armeense tenor, Armak Shamoradian. Die muziek dus zingt, oude Armeense melodie vertaald naar zijn eigen tijd door... Nou, nu moet je me even helpen, want Komitas heeft een paar namen. Hè? Komitas Vardapet, heb ik vanmiddag gezegd. Maar ik zie ook dat hij Sogomon Komitas heet.
Hij heet eigenlijk Sogomon Sogomonjaan. Dat is zijn echte naam. Vardapet is een titel, dat is priester.
Oh.
Dus dat is een titel, zeg maar. En toen die priester werd gewijd, heeft hij zichzelf vernoemd naar een oude 7e eeuwse dichter die Komitas heette. Dus we kennen hem vooral als Komitas. Een soort, nou, bijna artiestennaam zou je kunnen zeggen.
Zo te horen een man met een missie.
Ja, dat zag hij zelf ook wel zo. En dat zagen mensen in zijn tijd ook wel in hem. Het is een beetje, nou, terecht de nationale figuur geworden. Hoewel hij maar kort heeft kunnen werken. Want hij wordt gedeporteerd meteen met het begin van de genocide. Wordt daar wel weer van bevrijd. Maar leeft de laatste 20 jaar in Parijs in een gesticht. Dus hij is gewoon ingestort als 40er. En heeft niet meer kunnen werken.
En die partituren van hem, die zijn achtergebleven in Armenië?
Nee, in Parijs. En later naar Armenië gedeporteerd. Dus hij heeft wat hij mee kon nemen uiteindelijk meegenomen naar Parijs. En is in het midden van de eeuw weer teruggegaan naar Armenië. Net als zijn stoffelijke resten. Pantheon daar, dus een soort nationale held. Maar heel veel werk van hem, vooral dus om zijn volksmuziek, waar we nu wat meer dingen van gaan horen, is verloren gegaan. Dus meer dan de helft van zijn verzamelingen is gewoon weg.
Dus wat we nu gaan horen is een mooie afwisselende instrumentatie in de muziek van Komitas. Wat gaan wij horen nu?
Wij springen een beetje over van de sacrale muziek die we vanmiddag hoorden. En wat we net ook nog hoorden, zijn Armeense liturgische muziek, naar zijn andere kant. Zijn volksmuziekverzameling. Daar is hij beroemd om, is al eerder mee begonnen dan Bartok. Lijkt er ook sterk op, echt authentieke muziek. Hij begon letterlijk als priester rond Etzmiadzin. Dat is het Vaticaan van Armenië waar hij werkte als volksmuziek. Onderomheen begon hij in die dorpjes volksmuziek te verzamelen, al in de jaren 1890. Dat is heel erg vroeg. Dus hij was ook bekend als die priester die altijd maar muziek noteerde, de notatiepriester. En we gaan wat van die volksmuziek horen, maar dan in nieuwere bewerkingen.
Als eerste een klein ensemble, het Gurdjieff Ensemble, speelde muziek van Komitas. En nu stapten we over, Johan Snel, naar een wat grotere bezetting. Ensemble van Armeense instrumenten, geleid door Manvel Beklarian. Opvallend wat pianist Tigran Hamasyan net zei in de loge in de afloop van het concert, dat de bron hetzelfde is van zowel de volksmuziek als de religieuze muziek.
Ja.
Toch hoor ik hier wel duidelijk verschil met datgene wat ik vanmiddag gehoord heb.
Ik ook, maar hij heeft er meer verstand van dan ik, dus hij zal gelijk hebben.
Ja. Dat denk ik ook. Ja. Wat hoor je hier? Wat gebeurt hier in deze muziek?
Nou, grappig genoeg is dit door Komitas genoteerd als pianomuziek. En terugvertaald eigenlijk naar de instrumenten die hij wel probeerde te imiteren met die piano. Maar die nu, die instrumenten bestonden wel, daar werd het ook mee gespeeld. Maar het is een soort terugvertaling van de traditie, zeg maar. Die instrumenten werden daarvoor vooral solo gebruikt om liederen te begeleiden. En je ziet dat ze nu vooral ook als een klein ensemble worden gebruikt. Hè. Dus dat is eigenlijk nog een vrij nieuwe toepassing. Dus dat samenspel wat we horen.
En klopt het historisch gezien of maakt dat niet uit?
Dat durf ik niet te zeggen. Het klopt, zeggen we dan. Ja.
In beide gevallen was het trouwens het Gurdjieff ensemble dat hier speelde, onder leiding van Levon Eskenyan. Is deze muziek nou typisch Armeens of stap je over naar het noorden, dan kom je in Georgië uit? Ga je over de grens naar het oosten, dan kom je in Azerbeidzjan uit? Is dit typisch Armeens of is het een mengel?
Het is zeker verwant. Die instrumenten sowieso, want die reizen altijd over de cultuurgrenzen heen, zoals alle instrumenten. Maar het leuke is ook wel om te weten dat Komitas zelf, de grote nationale held van Armenië, zelf in die hele regio verzamelde. Ook, hij was de eerste die Koerdische muziek verzamelde bijvoorbeeld. En ook Turkse, hij was trouwens Turkstalig van huis uit zelf. Turkse en Azerbeidzjaanse muziek. Dus hij verzamelde alles en zag dat ook als een eenheid. Hij was dus geen enge nationalist in de zin dat het alleen maar om de Armeense traditie ging. Hij geloofde wel in die eenheid van al die muziek en die verwantschappen. Zo was dat toen ook nog.
Ja, wel bijzonder dat de Armeense cultuur, met name ook de Armeense christelijke cultuur, tot de oudste behoort die we kennen.
Ja, een beroemd verhaal. Daarom is de Armeense kerk ook zelfstandig. Hè. Het is niet onderdeel van de orthodoxe wereld. Het is al ouder. Het is van daarvoor.
Oh, is dat zo?
Ja, 301 is altijd het trotse jaartal in de eerste christelijke staat op aarde. Dus nog voor al die christelijke concilies, dus ook voor de Georgiërs, zeg maar, net een beetje. En dat centrum daarvan, ik noemde het net al, Etzmiadzin, het Vaticaan van Armenië, is een eindje buiten, een stadje, eentje van de hoofdstad af, Yerevan. Dat is echt een soort Vaticaan en er staat een Gregorius kathedraal en die is ook al uit die tijd, 301. Dus dat is een hele oude traditie, 1700 jaar.
En heeft al die woeste nijven, al die oorlogen, of het nou Mongolen of Turk of Arabieren waren, overleefd?
Ja, in 1700 jaar gebeurt er heel wat. Ja. En Komitas leefde uiteindelijk dus in Etzmiadzin. Dat was zijn centrum, hoewel hij ook in Berlijn en Parijs en overal heeft gewerkt. Maar dat was zijn centrum, daar is hij begonnen.
Goed, we zaten net met wat kleinere bezetting. Nu stappen we over naar een grote orkest. Ensemble van de Armeense radio, koor en instrumentalisten onder Manvel Beklarian.
Thank you.
Dit deel heette Verwachting en het stamt uit het oratorium in 1985, gecomponeerd door Ratchatour Avetisian. Ten nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense genocide van 1915. Ensemble van Armeense instrumenten, kamerkoor van de Armeense radio Manvel Beklarian en sopraan Arax Mansourian. Hier zaten we een Johan Snel generatie verder dan Komitas, maar ja, zo'n 80 jaar verder. 70. Maar ik hoor niet heel veel verschil in muzikale ontwikkeling of verandering.
Nee, wat anders is, en daarom hebben we het ook gedraaid, is dat het toch nog wel uit de Sovjet-tijd stamde. En dat was de tijd dat die ensembles enorm groot werden. Dat was echt een soort cultuurprogramma van de Sovjet-Unie, waarin je die volksinstrumenten in orkestachtige grote settingen bij elkaar zet. En dat hoor je hier tegenwoordig, wat we daarvoor hoorden, hoor je alleen nog maar kleine ensembles. Toen waren die groot geworden. Ik heb zelf in Sint-Petersburg wel eens een volledige balalaika-orkest symfonische muziek horen spelen, zeg maar. Dat is een beetje een Sovjet-traditie. Dus echt grootse bezettingen, wat je ook wel kunt horen. Dan krijg je dus tientallen volksinstrumenten bij elkaar.
Wat ik las in de toelichting van het boekje vanmiddag van de zaterdagmatinee, staat trouwens op radio4.nl voor degene die daarin geïnteresseerd is, is dat het christelijk geloof verboden was in de Sovjet-tijd.
Nou, dat is te sterk gezegd, maar de Sovjet-Unie had een sterk atheïstisch programma. En dat heeft ook in Armenië aardig om zich heen gepakt. Hoewel dat nooit volledig gereduceerd is tot nul.
Maar een oratorium schrijven over de genocide van 1915, dat kon wel?
In Armenië konden een paar dingen, sowieso konden in Armenië meer dan in andere plekken. Maar heel uniek is ook dat in 1965 er een massademonstratie was, 50 jaar genocide. En dat er toen ook een groot genocidemonument, dat we misschien wel kennen, bij Jerevan gebouwd is in de Sovjet-tijd. En 20 jaar later kun je dus ook inderdaad zo'n oratorium, met trouwens niet per se sacrale muziek hoor, uitvoeren. Maar dat is jaren 80, hè. Toen kon het sowieso, dat is zeg maar Gorbachev al.
Nou ja, ik hoor hier dus inderdaad geen verschil tussen seculair of sacraal in deze muziek.
Nee.
Eens. Jij wel?
Nee, vandaar dus dat klopt. Dat komt heel dicht bij elkaar, precies wat Amishan al zei.
Ja. Ja. Goed, dan gaan we nu naar...
Ik heb dit oratorium trouwens een paar keer live gehoord en dat is echt schitterend.
Meen je dat?
Ja, ja. Ook in Nederland hoor. Gewoon met Armeense instrumenten.
Zullen we er nog een deeltje van draaien van het oratorium?
Ja, of we gaan naar Mansourian. Dat is misschien ook een leuke... Je mag kiezen.
Mansourian, wie is dat dan?
Mansourian is tegenwoordig een beetje de grote naam van de Armeense componisten. En die, zoals iedereen, verhoudt zich ook tot Komitas. Dus die zingt en speelt en neuriet ook een stukje, een beroemd Armeens volksliedje, Garun A, het is lente. Wat alle Armenen kennen en wat je steeds terugziet, verzameld door Komitas. En dat speelt hij niet alleen, maar dat zingt hij ook.
Met een wereldster op altviool,
precies,
die we ook in de zaterdagmatinee wel gehad hebben. De Armeens-Amerikaanse Kim Kaskashian.
Thank you.
lentelied van Komitas, bewerkt door Tigran Mansourian, zelf pianospelend. Altist Kim Kaskashian begeleidend. Johan Snel, bij zo'n muzikus als Kim Kaskashian hoor je inderdaad de enorme lengte van het lijden, de pijn. En ik vind het niet te geloven, die klank.
Daar begonnen we mee, hè? Met hoe muziek toch een soort stem geeft aan wat niet uit te leggen valt. En dat hoor je de hele middag al. Dus dat is meer dan een muzikale traditie. Dat omvat een beetje het hele Armeense leven.
Dus ze weten zich verbonden met die lange traditie.
Ja, en dat is sterk toegenomen in de moderne tijd door die genocide en alle ellende. Dus die muziek heeft echt een enorme lading gekregen, daar hadden we het ook over.
Maar is het ook toegenomen sinds 1990, toen ze de vrijheid gekregen hebben?
Ja, in een klein land dat zich moet redden. Hè. En dan wordt muziek op een andere manier weer heel belangrijk. En dat zie je nu terug. En het is natuurlijk ook een prima manier om je in de wereld te etaleren. We hadden vanmiddag natuurlijk een prachtig bezoek uit Jerevan.
Dit is de bewerking of de versie die Jordi Savall ervan gemaakt heeft van hetzelfde lentelied. Maar het zal mij verbazen als wij het origineel herkennen. Want het
klinkt totaal anders, inderdaad.
Denk ik, ja, vermoedelijk. Oké, gaan we. Alsof Johan Snel, Jordi Savall, nog trager is dan Kim Kaskashian, of klopt het niet?
Dat klopt helemaal.
Ja, wat vind je hiervan?
Nou, de CD als geheel vind ik schitterend. Dat is ook maar vrij nieuw, een paar jaar geleden. Een van zoveel avonturen in onbekende territoria. En dit is een keertje Armeens. Een mengeling van Europese middeleeuwse instrumenten en Armeense trouwens.
Als je naar die muziek luistert rondom de Middellandse Zee en ten noorden daarvan, de tentakels die uitsteken hier richting Armenië en Georgië, of ten oosten of ten zuiden van de Middellandse Zee. Het is wel een soort common language die je hoort.
Ik denk ook dat Savall dat bedoelt, hè? Met zijn avonturen. Nog niet heel erg lang geleden was Armenië natuurlijk ook onderdeel van het Romeinse Rijk en in de middeleeuwen ook nog. Dus het raakt ook wel voortdurend aan de Europese cultuur. Het is eigenlijk ook gewoon Europa.
En die grenzen, die hebben ze zomaar ergens neergelegd?
Nou, ik zou daar niet meteen. Ik zou niet doen alsof Armenië niet dicht bij ons ligt, zeg maar. Het is niet zo heel ver weg.
Nee, klinkend is het dichtbij, hè?
Ja.
Ja. Johan Snel, dankjewel.
Ja.
Het is 5:00, Matinee Café. We gaan schakelen met muziek van Sergei Rachmaninov. Thank you. De opening van het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov met Alexander Beyer als solist en het Nationaal Orkest van België onder Maren Elsop tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 24 mei 2016. En hij won de derde prijs. En hij zit nu naast me. Alexander Beyer, warm welcome to you. Is it a case of Call Me Alex?
Yes, it is.
Yes, warm welcome at the Concertgebouw. Is it your debut tomorrow at the Concertgebouw?
In fact, I played here last year.
You did?
In January, or okay. February, yes.
Right, welcome back then in that case.
Thank you.
Morgen speelt hij hier, morgenmiddag in de kleine zaal om 2:30... samen met een aantal andere leden van de Holland Music Sessions. En hij gaat morgenmiddag prelude spelen van Rachmaninov. So you are a Rachmaninov aficionado?
Yes, I love his music, yeah.
How come? Where were you born and raised?
I was born in the States and raised in the States. As a kid, I listened to this live recording of Argerich playing this the third concerto.
Well, who did not?
Yeah, of course. Yeah. But this particular recording...
With Kondrashin.
Yes, in the 80s, I think it was 81 or... that just sparked my imagination, and I think what drew me to the music originally was the scope of his imagination and what he could create with sound, and that's really what drew me to the music at first. Since then, my appreciation, I would say, has evolved into other things, but it remains as strong, if not stronger.
De opname van Marta Argerich, pianoconcert nummer 3 van Rachmaninov met Kirill Kondrashin als de dirigent. Dat was het begin voor Alex Beyer om verliefd te worden op die muziek. Zich er helemaal mee te vereenzelvigen en te duiken in die Russische traditie, die Russische geest. So, do you feel partly Russian in your soul now?
I think for me it has to transcend the national identity because the way that I've learned about Rachmaninoff and the way that I've studied the music is very American, I guess. I mean, just in terms of the life that I've lived, it's been a particular evolution, and I wouldn't say that I've adopted a feeling of Russianness about it. I think that what attracts me to it is, like I said, this incredibly vivid imagery of it, and then the other side that, like I said, has evolved more is my understanding of his rhetoric and the way that he builds phrases, and to me that transcends the Russian aspect of it. But of course, I mean, it's a huge part of the character.
Well, the composer, the pianist, became the Russian composer.
Yes.
Rachmaninov became an American citizen, didn't
he? Yeah, right. And certainly there are connections there. But I would say, I study the music sort of separately from the idea of feeling particular Russian.
You don't have to feel that way.
Yeah.
Uh-huh. It's all in the notes.
Yeah, I mean, for me, there's so much to it aesthetically, or just at least in terms of his personal style that, that is connecting to me. So.
Geboren en getogen in de Verenigde Staten voel ik me geen Rus. Dat hoeft ook niet. Die muziek zegt het allemaal zelf. Sergei Rachmaninov, zelf Rus, die later Amerikaan werd. Dus ja, wat er ook in je paspoort staat, het maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Alex Beyer, tomorrow, Preludes by Rachmaninov.
Yes.
We're going to play numbers 1 and 2.
Great.
Tell me about the Preludes. What are these pieces all about?
Yeah, well, the first set of pieces that I learned of Rachmaninov were the Opus 33 Etudes Tableau. And I would say that, because that was his first set of Etudes Tableau, which are so explicitly visual, I would say he sort of develops the taste for that intensely visual aspect in these preludes. I think whereas the earlier set really corresponds to the second concerto, the 10 preludes correspond to the second concerto, then this set corresponds to the third concerto, which he had just written. And I think it has a little bit more expansive harmonic and textural vocabulary, and that's what attracted me to it in the first place. And it's such a journey. I mean, it has a little bit of asymmetry in terms of having 13 preludes, and some of them are written in pairs, some of them certainly not. To me, it takes a different shape every time I play the complete set, and it's such an incredible trajectory to follow. So. It's really fun to play all them together.
Het begon voor mij met de Etude Tableau Opus 33, wat echt voor mij visuele muziek is van Sergei Rachmaninov. de eerste worp preludes, die kun je een beetje parallel zien of horen met het tweede pianoconcert. En die tweede set preludes, daar gaan we nu de eerste twee van horen, die zijn in de buurt gecomponeerd van die étude tableau. Die zijn veel expansiever, misschien wel visueel gecomponeerd ook. Het merkwaardige is ook, het zijn er 13. Sommige zijn in paardjes geschreven, andere niet. Het is een wat asymmetrische set. Goed, de eerste twee met Alex Beyer. De eerste twee preludes, opus 32 van Sergei Rachmaninoff. Een recent recital, januari dit jaar in Florida, van Alex Beyer. Alex, we know that he was a formidable player himself. We have these historic recordings by Rachmaninoff. Have you listened to them?
Yes, certainly.
So yes. What do you learn from them?
Well, there's such a fluidity to the technique and such a sort of calm-minded poetry. I mean, particularly people my age are struggling with such a distracting world, and and calming our minds to understand the complete trajectory of a line, because it's so tempting to break it up. And I think, I mean, speculation whether we're affected by the distractions, as I say, but I think certainly Rachmaninoff was able to sort of present this poetry in a particular way that I think is really appealing.
And he never overstates it.
Yeah, yeah. To me, yes, I think so, yeah.
So the emotion is in the music itself. It is so easy to overplay it, to overstress it.
Yeah.
Yeah. So this is a historic recording, 1920s, of the prelude, Opus 23, number 5, G minor. I wish you a great recital tomorrow.
Thank you very much. Thank you.
Alex Beyer.
Good to be here.
Lots of luck.
Thank you.
Thank you. Jaren 20, Sergei Rachmaninoff speelde eigen werk Prelude Opus 23 nummer 5 in G klein. En zoals Alex Beyer net zegt, dit is voor ons een gids als jonge pianisten. Want hij verliest nooit de grote lijn uit het oog, laat zich niet afleiden. Overspeelt zijn hand ook nooit, het is glashelder en vooruitstrevend. En nu is een andere meesterpianist aangeschoven, Marc-André Amelin. It's a joy and an honor for us to have you here at the table.
Thank you so much for having me here.
Well, welcome back to Amsterdam.
It's always a delight.
So what is your comment on this historic Rachmaninoff?
you know, I don't listen to Rachmaninoff's recordings as often as I should, but whenever I return to them, you know, I'm always amazed, you know. And it's very interesting to me to consider the difference between his playing and what he actually wrote down. Because he often recorded these pieces many, 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 many years after he wrote them. And the sentiment that he had towards the composition, you know, this that happened such a long time ago, is always very easy, very, very fascinating to analyze. So,
so what are the differences between the written score and what you hear?
Well, I was just listening to this, you know, and after the slow central section, there's, if my memory serves me right, there's a marking that is it asks for a very gradual return to the main tempo. But when he starts, you know, he's almost there already. So it's not gradual at all. I mean, I write a little music myself, and I can testify to the fact that it is quite possible to have second thoughts after publication. But, you know, of course, the world will never know that, because the score is considered now a fixed sort of Bible that you can't deviate from.
Rachmaninoff schreef en speelde verschillend, zegt Marc-André Amelin. Wat je net hoorde in deze prelude is het middendeel. Dan keer je terug naar het begingedeelte. En er staat in de partituur dat dat heel langzaamaan moet gebeuren. Maar als je nou Rachmaninoff zelf hoort, dan is hij er al bijna in een veel sneller tempo dan hij opschrijft. Ik schrijf zelf ook muziek, ik componeer, zegt Marc-André Amelin. En ik weet wat het is, het verschil tussen het geschrevene en het gespeelde. Maar tegenwoordig is het geschrevene, de partituur, zo heilig als de Bijbel zelf. Well, tomorrow night you perform Chopin and Schumann and Haydn and Samuel Feinberg.
Yes.
Whom I don't know.
Ah. Well, in Russia he's very well known, even though the music itself, and he wrote quite a bit, is very rarely performed. He is mostly remembered as a teacher at the Moscow Conservatory, and also as a wonderful pianist who left us quite a number of remarkable recordings, most notably, I think, the complete Well-Tempered Clavier, which he was the first one to record in Russia, and one of the first ones to record altogether. Before him, I think there'd been Edwin Fischer, Landowska, and Roslyn Turek, and that's it. Of course, there are many more recordings now since, you know, but that was really a groundbreaking thing for him to do. And I would rank him very highly. You know, his recording of the Well-Tempered Clavier is among the best, if not the very best, that I've ever heard, because it's consistently interesting. It's just full of life and full of insights.
Samuel Feinberg was een Russisch pianist en docent aan het conservatorium van Moskou. Hij was componist. Hij was een van de belangrijkste pianisten van zijn tijd. Helemaal als het gaat om het Well-Tempered Clavier van Johann Sebastian Bach. De eerste sowieso die dit in de USSR heeft opgenomen. En een van de eerste pioniers die dat gedaan heeft. Landowska en Edwin Fischer, noem ze maar op, Turek. En voor Marc-André Amelin is dit zo ongeveer de Bijbel als het gaat om de opname. Misschien is het wel de mooiste opname ooit gemaakt van die van het Well-Tempered Clavier. This is just a recording you made in recital in Stockholm, if I'm right, of the Feinberg sonatas. Let's listen just to an excerpt. begin van de sonate opus 2 van Samuel Weinberg, Marc-André Amelin, 25 2016 in Zweden, in Gothenburg. Well, I hear Rachmaninoff could have been his cousin, but Scriabin was Scriabin his brother. It was probably his brother.
Yes.
Yeah.
One hears very definitely the influence of Scriabin in the first, say, I would say, three sonatas. And if one, because he did write other piano pieces, but he also wrote 12 sonatas. But by the fourth sonata, you know, the language really changes and starts to evolve. And I think that by that time, he sounds like no one but himself, even though, you know, of course, you know, the other composers maybe provided a foundation, but there's no, I mean, from that point on, I don't think there's any noticeable, recognizable, direct influence.
So we hear tomorrow night the evolving
yes,
of
the
his
first
own voice.
Yeah, the first sonata, which is only 7 minutes long. It's a single movement. It's a bit melancholic, but it's mostly sunny and ends very blazingly and optimistically. But the fourth one is considerably more chromatic, much less tonal, and it's a little bit of a hurricane in a way. You know, in 10 minutes, I mean, there's a lot that happens there.
Weinberg, zijn eerste sonate duurt maar 7 minuten. Die gaat hij morgenavond spelen. Marc-André Amelin, de serie Meesterpianisten. Er zijn nog kaarten voor. Maar dan hoor je zijn eigen stem ontwikkelen. Als ik naar de vierde sonate ga, dan hoor je dat hij chromatisch geworden is en eigenlijk al op weg is naar het vinden van zijn eigen stem. Well, here is your latest CD, Hyperion, Franz Schubert, vorig jaar, prachtige CD. What are your recording plans for the coming months?
This Schubert actually is not coming out until the end of April.
Is it?
But I am very proud of it. I mean, it's the Schubert B flat sonata, even though everybody records it, is something that I've wanted to do for a very long time. And I always say that if I could play that piece in every recital until the end of my days, I would be happy.
Hij komt pas uit over een paar weken, maanden, eind april. De Hyperion CD met de laatste sonate van Franz Schubert. Als je mij zou vragen één stuk te spelen voor de rest van mijn leven, nou, dan neem ik deze mee naar een eenzaam eiland.
But just to answer your question, I have two recordings planned at this point. One of them is both piano quintets of Dohnányi with the Takács Quartet, and that'll happen in August. And I will be putting to disc the first 6 sonatas of Weinberg.
Well, we'd love to. We're looking forward to that. is it on one disc or is it a double disc?
It'll be a very full disc, yes.
Yeah. Hij gaat Marc-André Amelin met het Takács Quartet, de 2 pianoquintetten van Dohnányi opnemen. Heel bijzonder repertoire. En de sonates van Weinberg. Het past allemaal net op één CD. En dan zien we naar uit. The release will be this year?
Or? Well, for both, I think it will be next year. Because these things take 10 or 12 months after they're recorded, unfortunately.
It's wonderful to have you in our midst.
Thank you so much.
Marc-André Amelin, and I wish you a great evening at the main hall of the Concertgebouw tomorrow night.
Thank you. Thank you so much.
Marc-André Amelin, een van de grootste pianisten met een verbazingwekkende techniek en een poëzie en een inzicht in structuur en architectuur. Waar Alex Beyer het net over had, over het spel van Rachmaninoff, lange lijnen in de gaten houden en je niet laten verliezen, jezelf verliezen in details. Daar heb je meesterpianist Marc-André Amelin. Kom naar Amsterdam, maak het mee morgenavond in het Concertgebouw de Grote Zaal. Dit is tot 5:30, het slot van die sonate nummer 2 van Weinberg met pianist Marc-André Amelin. Dit is nog steeds dat recital in Gothenburg 2016, maar de complete opname komt er dus aan op CD. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier. Een fijne avond gewenst.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor